Hij is de natte droom van elke fysica-leerkracht. Hij goochelt met formules en zelfs de zwaartekracht heeft geen geheimen voor hem. Wie fysica niet lust, heeft ze volgens hem gewoon nooit smakelijk geserveerd gekregen. En laat dat nu net zijn forte zijn. Dag, lieve Schere.
Een goede dag.
Jouw liefde voor de wetenschap mondde eigenlijk al uit in een tiental boeken, een razend populaire podcast, een Nerdland wetenschapsfestival, meerdere uitverkochte zaalshows en tv-programma's. Dat is al een serieuze cv.
Het begint. Ja.
Het is een klein begin. Maar het meest opvallende vond ik wel, er is blijkbaar ook een insect naar jou vernoemd.
Jazeker. Zal ik het erbij halen?
Graag.
Ja, voilà, dat is goed.
Je hebt dat insect hier gewoon liggen, of... Ah, dat is niet waar. Ja, wacht, we zitten hier met een aquarium.
Een terrarium.
Terrarium.
Ja, geen water.
Ja, ik was niet zo goed in wetenschap vroeger. Ah.
Dit is de Lobophemora scheri. Dus die dunne zwarte zijn de mannetjes en die grote beige is het vrouwtje.
Amai.
Wandelende takken zijn het, hè.
Ze zijn wel heel tam.
Ja, dat zijn bange beestjes, hè. Daarom zijn ze naar mij genoemd ook.
Maar we kunnen duidelijk geen genoeg van u krijgen, hè? Want nu komt er zelfs een vijfde seizoen van Scheren en de Schepping.
Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat is heel tof om te doen. Hè. Dat is een weetjesprogramma. Dus ik denk dat er veel mensen zijn die een deel van hun werkdag wel eens durven verdoen aan rondsurfen naar toffe dingen op het internet. Bij mij is dat dus werken. Hè. Dat is mijn
job. Je wordt hiervoor betaald.
Ja, dus als ik echt zo aan het rondzoeken ben naar toffe verhaaltjes, dan kan ik dat allemaal opslaan. Is dat allemaal research voor Scheren en de Schepping. Ja.
Ik ben heel benieuwd naar hoe dat eruit gaat zien. Welkom bij Radar.
Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast.
Lieven, wij zitten momenteel in jouw wetenschapsmancave, eigenlijk.
Ja,
hè?
Nerdcave, ja.
De nerdcave.
De nerdcave.
Heel veel boeken met zicht op je tuinhuis, mm-hmm. zal ik zeggen, waar de Nerdland podcast opgenomen wordt.
Ja.
Where the magic happens. Wetenschap en technologie, leg eens uit. Waar zit voor jou het plezier daarin?
Voor mij is dat beleving. Hè. Dus natuurlijk wordt STEM en wetenschap en technologie enorm gepromoot omwille van de economie en de jobcreatie en de welvaartcreatie enzovoort. En dat is allemaal wel zo. Maar daar gaat het voor mij niet om. Hoe iets werkt, wil ik altijd weten.
Ja.
En ik kan het gewoon echt prachtig mooi vinden. Dat was ook een beetje de insteek van onze podcast. Wij willen praten over wetenschap zoals er in een voetbalpodcast over voetbal gepraat wordt. De beleving. Wat is er gebeurd? Wat vonden we ervan? Dat is eigenlijk waar het voor ons om gaat.
En wat gaan we ermee doen?
Ja, ja, inderdaad.
Maar kan je dan nog soms onbevooroordeeld rond je kijken? Of denk je altijd van... Ik wil hier onder de motorkap gaan kijken.
Meestal wil ik onder de motorkap kijken, ja. Ik weet graag hoe dat het werkt en die reflex is er eigenlijk altijd.
Ja.
Hoe werkt het? Dat is ook een heel mooi interview met Richard Feynman. Richard Feynman, een fysicus van de vorige eeuw, ook Nobelprijs gewonnen. Maar een hele grappige mens, een goede schrijver, heel bevlogen verteller. En op YouTube staan er een hele reeks interviews met hem. Hij heeft het op een bepaald moment over een vriend van hem, een kunstschilder, die een bloem vastneemt en die zegt van kijk, ik als schilder, ik kijk naar die bloem en ik zie daar de esthetiek van en ik ben geraakt door de diepte van die kleuren. Terwijl jij als wetenschapper, ja, jij ziet waarschijnlijk enkel sapstromen en een klassificering in een of ander biologisch systeem. En Feynman wordt er zo wat geïrriteerd van en die zegt van ja, nee, ik zie 1000 keer meer in die bloem dan jij.
Knowledge only adds to the excitement, the mystery and the awe of a flower. It only adds. I don't understand how it subtracts.
Want ik zie hier ook de hele evolutie in, waarom dat die bloem zo moest worden, om insecten te kunnen lokken, om geuren te kunnen afscheiden. En begint zo'n hele opsomming te geven van alle wetenschap in die bloem, in de biologie. En dat is de verwondering die er ook in zit. Hè. Dus mensen die zeggen, je haalt de betovering weg door te zoeken hoe dat werkt.
Ja.
Ik snap dat niet. Het is bij mij net omgekeerd.
De betovering zit net in ernaar kijken.
Ja. Op het moment dat je heel diep naar de werking van atomen en moleculen gaat, kom je uit op kwantummechanica. Ik kan u verzekeren dat dat een zeer betoverend onderwerp is. De verwondering van de werking van kwantummechanica is enorm. Dus dat idee van, ja, maar ja, als je wil uitzoeken hoe dat werkt, dan wordt het toch allemaal minder leuk en minder spannend. Ik snap dat echt totaal niet.
Ja, je bent daar niet alleen in. Hè? Op welk moment had je door van, tja, er is wel een heel groot publiek voor wetenschap of toch een brede interesse in Vlaanderen?
Dat is eigenlijk heel geleidelijk gegaan. Ik studeerde natuurkunde en ik zag daar dan wel de gelijkgestemden die het ook allemaal graag wilden weten. Ik speelde toen ook stand-up comedy en ik heb toen nog een stand-up show voor de fysici gespeeld met allerlei enorme nerdy moppen over onze cursus wiskunde en dat soort dingen. En eigenlijk is het Gilly, Lieven Gijzen, de illusionist. Gilly had een café met een zaaltje in Harelbeke. En die wist dat ik fysica studeerde en die had zoals te vragen over maar relativiteitstheorie en kwantummechanica, zo het echt boeiende stukken, vertelt daar eens iets over. En die zei op een bepaald moment tegen mij, je moet dat echt een keer doen op een podium in een zaaltje, maar dan zo als een soort bibliotheeklezing. Hè? Dus er zijn echt wel mensen die willen weten hoe dat werkt. En die heeft me dan uitgenodigd in zijn café om dat een keer te doen. En kort daarna kwam die rubriek in de laatste show. Dus dan had ik eigenlijk elke week in de laatste show mocht ik 10 minuutjes natuurkunde uitleggen. Die rubriek in de laatste show is volgens mij de eerste keer dat we merkten aan de respons dat daar enorm veel interesse voor was. Daar kwam enorm veel reactie op van kunnen we die opnames gebruiken in de les of kunnen we dat opnieuw zien enzovoort. En dan is daar een boek van gekomen. En sindsdien ben ik wetenschapsuitlegger op de televisie. Ik wist altijd wel dat daar een publiek voor was. Maar ik ben langzaamaan beginnen merken hoe onderschat die interesse is.
Ja.
Ja, het is heel moeilijk om ideeën over wetenschap en technologie als programma erdoor te krijgen bij zenders. Bij de VRT zie je dat ze soms met lange tanden ja zeggen omdat dat moet van de minister.
Ah ja.
Dat staat in de...
Die moeten quota halen.
Ja, nee, dat staat in, hoe heet dat, de beheersovereenkomst zeker, staat dat in dat zij ook echt moeten meewerken aan de promotie van wetenschap en technologie via dat soort programma's. Maar mijn indruk is dat er in de media gewoon heel weinig beta-profielen zitten, weinig exacte wetenschapprofielen. Als je kijkt op radioredacties, krantenredacties, televisieredacties enzovoort, de instroom komt uiteraard uit journalistiek, maar ook germanisten, geschiedkundigen. Je hebt heel typisch dat alfa-profiel. Je vindt heel weinig chemici en ingenieurs op mediaredacties. Het zijn natuurlijk ook diezelfde profielen die doorstromen naar de beslissingsniveaus, naar de programmamakers en de eindredacteurs enzovoort. En volgens mij ontstaat er op die manier een soort constante blinde vlek voor een enorm deel van de bevolking dat echt geïnteresseerd is in wetenschap en technologie, maar in hun leefwereld van de programmamakers en de mediatopmensen bestaat dat zo niet. En dus, eigenlijk met Nerdland zijn we daar ook met wat geluk op gestoten. Onze Nerdland-podcast zijn wij eigenlijk gestart om de niche te bedienen.
Ja.
En tot onze complete verwondering werd dat opeens heel breed beluisterd. Dus stapsgewijs is dat beginnen doordringen van hier is blijkbaar echt wel een heel groot publiek voor.
Ja, ja. En merk je dan nu een verandering in de interesse in die wetenschapsprogramma's?
Ja, dat is ook de voorbije jaren is dat zo gestaag omhoog gegaan. Als je vergelijkt nu met 20, 25 jaar geleden, is de interesse in wetenschap en technologie echt wel groot en ook heel duidelijk, heel publiek duidelijk. En ook daar zoek ik wel eens verklaringen voor. Ik denk het feit dat we allemaal constant met technologie te maken hebben. Het feit dat we een smartphone meedragen, het feit dat een computer een gangbaar gebruiksvoorwerp voor iedereen is, dat je wifi nodig hebt in je huis.
Ja, alles rond ons is bijna wetenschap.
Eigenlijk simpelweg een online account openen. 20 jaar geleden was dat echt iets voor de nerds. Hè? Bedoel, als je zei van ik heb een online account geopend op dienend dienst. Ja, daar moest je echt al naar op zoek gaan. En vandaag is dat gewoon een hele dag dagelijkse skill die iedereen onder de knie moet hebben, want je kunt niet meer zonder.
Ja.
Technologie is een veel groter stuk van ons dagelijks leven. Maar ook, er zijn veel meer technologie-succesverhalen. En dan, als je zuiver economisch kijkt, dan Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, dat zijn nerds. Die hebben het volledige nerdprofiel van een klein beetje sociaal moeizaam. Ze praten ook niet heel vlot.
Sociaal awkward.
Ja, maar heel, heel gefocust op hun ding en een geweldig analytisch inzicht. Dus de rijkste mensen ter wereld zijn nerds vandaag.
They run the world.
Ja, maar ook alle showbiz-profielen, alle influencers en Hollywoodsterren, die leven ook bij de gratie van de online platformen en de Instagrams en de nieuwe apps enzovoort. Dus die hebben ook, die staan ook op een soort platform van technologie.
Ja.
Ik denk dat dat er voor een groot stuk voor gezorgd heeft. En dan, ja, zo dingen als de Big Bang Theory, de sitcomreeks, dat helpt ook wel.
Ja, ja, dat geeft nog eens wat wind in de zeilen.
Ja, ja, inderdaad.
The fundamental problem with elementary quantum mechanical formalism is that the Fourier transform extends to minus infinity in time.
Hey, don't dumb this down for me.
En heb je het gevoel dat, want in veel van jouw programma's, humor is het bindmiddel,
ja.
Is dat dan nodig om dat tot bij de man te brengen als er toch zoveel interesse is voor wetenschap?
Nodig niet. Brian Cox bijvoorbeeld, die toert in Engeland met wetenschapsshows. Daar zit geen comedy factor in. De wow en de aha zijn ook heel veel waard. Hè? Dus
ja.
Het moment dat een publiek allee jong zegt, dat is enorm veel waard. En een lach heeft een gelijkaardig effect. Dat is even de dopamine die omhoog gaat. Dus dat helpt zeker. En dat houdt het luchtig. En dat is vooral een heel goed tegengif tegen de reputatie die fysica-uitleg had. Ja, dat werd altijd gezien als, ja, dat moet wel saai zijn, want je kunt dat enkel op een monotoon stemmetje heel droog uitleggen.
Ja, dat is wel een stoffig imago.
Ja, en dat is niet zo. Dat is ook de reden, als ik natuurkunde aan het studeren was, werden er ons dingen geleerd, hè, zoals relativiteitstheorie en kwantummechanica, waarvan dat ik dacht van, maar dit is zo ongelooflijk fantastisch, waarom weet niet iedereen dat?
Ja, ja, ja.
En dus had ik echt, daar is de reflex ontstaan. Neil deGrasse Tyson zegt dat ook. Hij zat in de les kosmologie. Het ging erover dat alle atomen die zwaarder zijn dan ijzer, die kunnen niet ontstaan in sterren. Je hebt daar een veel hogere energie voor nodig, namelijk die van een supernova. Dus alle atomen die ook op aarde voorkomen die zwaarder zijn dan ijzer, die moeten ontstaan zijn in een ontplofte ster. Dus ook wij.
Ah ja.
En dus die leerde in de les kosmologie, ik besta uit sterrenstof.
Ja.
Een groot stuk van mijn lijf is ontstaan in exploderende sterren miljarden jaar geleden. Ja, in het universum, nog voordat ons zonnestelsel gevormd werd. En hij zei, na die les had hij de neiging om op straat mensen aan te klampen en te zeggen, wist je dat? Wij bestaan uit een ontplofte ster. En ik had, misschien iets minder hevig, maar ik had...
Met een megafoon door de straten.
Ja, ik had gelijkaardige dingen bij die natuurkundeles, bij die kwantummechanica. Ik dacht van, dit moet iedereen toch weten, hoe zot dat de werkelijkheid in elkaar zit op dat subatomair niveau.
Ja, ja, hoe komt dat niemand dat weet?
Ja. Ja.
En van daaruit is het ontstaan dat je dat nu wilt brengen aan een groter publiek.
Ja, dat is pathologische verteldrang, noem ik dat wel eens. Ja, dat zou willen delen, van zie hoe dat werkt. Ja.
Ja, wetenschappers proberen natuurlijk al heel lang om onderzoek aan het brede publiek uitgelegd te krijgen. Ja. Komen zij dan soms op je deur kloppen?
Vaak, ja. Vaak.
En wat zijn dan de tips die je hen geeft? Of?
Goh. Het beste advies dat ik in korte tijd kan geven is, vertel tegen een publiek zoals dat je het op café tegen je vrienden zou vertellen. Mensen die voor de eerste keer iets moeten uitleggen aan een publiek gaan vaak veel te stijf en veel te vormelijk en een tekst beginnen opstellen en voorlezen, maar je moet een beetje bevlogen vertellen. En ik heb ook een paar juries gedaan van jonge wetenschappers die dan hun onderzoek aan een breed publiek moesten vertellen. En daar was iets heel gek. Die krijgen dan 2 of 3 minuten om hun onderzoek uit te leggen. En daarna is er een vragenmomentje. Dus dan mogen wij nog extra vragen stellen. Van, oh, je hebt daar dat gezegd. En
ja.
Die praten allemaal 10 keer beter tijdens dat vragenmoment dan tijdens hun voorbereid stuk. Omdat in dat voorbereid stuk is van, wacht, ik moet nu dat zeggen en dan dat en dan dat. Maar als je daarna nog een bijvraag stelt, is van, zeg, je hebt dat daar gezegd over je onderzoek, maar hoe ging dat dan precies? Dan komt die bevlogenheid. Dus van, oh ja, dat is waar. We waren in Brazilië aan het zoeken naar dat één klein beest en we vonden dat niet. En dan beginnen ze goed te vertellen. En dus, als je als onderzoeker je onderzoek wilt kunnen uitleggen aan een breder publiek, dan kun je dat best een keer oefenen voor je vrienden op café. Ik denk dat eigenlijk het beste is. Ja.
Ja, want je bent nu met heel veel projecten bezig. Ja. Het wordt ook altijd groter en groter. Zoals Nerdland Festival. Mm-hmm. Een festival waar zelfs PowerPoint-presentaties volk trekken.
Ja.
Maar vorig jaar waren er 20.000 bezoekers.
Ja.
Je doet nu ook shows in Nederland en de UK. Hoe ver gaat dat Nerdland-imperium zich nog uitbreiden, denk je?
Geen flauw idee. ja, zolang er publiek voor is, blijven we dat doen. Dan, het Nerdland Festival is een van de tofste dingen die we doen.
Ja.
Hetty Helsmoortel en Toon Verlinden hebben dat opgericht jaren geleden. En ja, dat zijn twee hemelse dagen voor ons. Hè. Als het goed weer is, dan is dat gewoon festivalsfeer in de zon.
Ja.
Maar rondom u staan er 10 tenten met podia en je hebt daar een anatomische ontleding van de hersenen voor jongeren en kinderen bijvoorbeeld. Je hebt een uitleg over alle groenten in de moestuin, waar ze vandaan komen, hoe ze geëvolueerd zijn. Er lag daar een stuk boom van een oude eik. Het is een Belgische wetenschapper. En zij had op ons festival een enorme schijf gelegd uit een eik gehaald van 300 jaar oud of zo.
Ah, echt een stuk daaruit.
Ja, dat is echt zo'n cirkel. Een schelke stam.
Een schelke stam, ja.
En die had dan met vlagjes had die jaartallen op de jaarringen gezet. Dus dat je echt zo kon teruggaan. Hé, van dat is dan, dat is dan, dat is dan. En daar zat een kogelgat in van een oorlog van Napoleon.
Nee.
Ja, dus zo ergens in die stam zag je van, ja, hier, dat is dan dit jaar, zo ergens rond 1800, denk ik. En daar had een gat in. En kijk, dat is een kogelinslag van, ja, in de tijd dat er een oorlog uitgevochten werd door Napoleon. En dat soort beleving.
Ja.
En dan daar gezinnen en jongeren zien rondlopen en dat mee zien ontdekken. Ja, dat is fantastisch, ja.
Ja. En nu is er het vijfde seizoen van Scheire en de Schepping. Wat kunnen we verwachten?
Ja, Scheire en de Schepping is een entertainmentprogramma met wetenschap als onderwerp. En er is zoveel te vinden. Er zijn zoveel allijjong verhalen in de wereld dat je daar eindeloos seizoenen mee kunt blijven vullen.
Ja, ik hoop ook dat Googleman terugkomt.
Ja, inderdaad. Die is erbij.
Inderdaad, lieve. Ik ben aanwezig.
Wie zit er eigenlijk achter die man? Of is dat een raadsel?
Dat is een groot geheim. Hè? Dat is
het klonk nog wel als jouw stem. Je zou er wel nog...
Dat ik gewoon aan het buik spreken ben tegen
mezelf. Stiekem kruipje onder tafel.
Ja,
voilà.
Ja, inderdaad.
En waar wil je het zeker over hebben?
Er zijn geen musts in de schepping. En dat is eigenlijk tof.
Alles kan en alles mag.
Ja, ja, wel, het moet boeiend zijn. Het mag niet te oppervlakkig worden, dan is het niet echt tof. Zo spontaan mogelijk en dan het laten gebeuren. De tofste momenten zijn als het panel zelf begint te vertellen.
Ja.
Als je iets vraagt over eekhoorns en iemand zegt, wisten jullie dit over eekhoorns? Dat is,
Heb je een eekhoorn, weet je? Ik ben er net op weg naar hier in tegengekomen.
Ah, is het waar? Ja. Ah, ja. Eekhoornweetjes. Als het over eekhoorns gaat, dan zou ik waarschijnlijk de beroemde foto tonen van de eekhoorn die rondvliegt op een groene specht.
Oh, wat?
Dat is een jaar of 2-3 geleden begon er opeens een foto te circuleren op het internet. En je ziet dus echt een groene specht vliegen, maar die een specht al met van die grote ogen en op die rug een eekhoorn die... Hoe, dat is wat...
Maar dat is echt, hè?
Dat is typisch een foto waarvan dat iedereen onmiddellijk zegt, dit is getruckeerd.
Ja.
En dat bleef maar rondgaan en dan om een duur echt interviews met die fotograaf. En dat is een echte foto. Dus dat is een eekhoorn die waarschijnlijk van een tak viel en heel toevallig net op een groene specht geland is.
Arme specht, rip.
Ja, dat zal niet lang geduurd hebben, die vlucht. Maar goed, ja.
En stel dat je carte blanche krijgt, wat voor programma wil jij zeker nog gemaakt hebben?
Een soort programma dat ik heel graag wou maken, misschien nog altijd wil maken. Dat is echt zo de wetenschappelijke documentaire, maar in de stijl van Cosmos van Neil deGrasse Tyson bijvoorbeeld, of The Story of Science van Michael Moseley.
There are some great questions that have intrigued and haunted us since the dawn of humanity.
The Story of Science van Michael Moseley is een BBC-reeks van lang geleden, denk ik, 15 jaar geleden. En ja, dat was een hele mooie verhalende reeks over de wetenschapsgeschiedenis en hoe dat de mens met nieuwsgierigheid en met falen en verkeerde richtingen uitslaan, zo heel die wetenschappelijke methode gebouwd had. En dat is wat ik vroeger heel graag wou maken, maar dat was in tijden dat de tv nog in volle bloei was. En nu is dat een...
Nu is het afgetakeld.
Dat is een verwelkende branche, ja, inderdaad.
Ja, ja, is dat zo?
Ja, ja, tv is verarmde adel. Ze wonen nog in een groot kasteel, maar ze krijgen de dakgoot niet meer hersteld. Dat is tv, ja.
Dus de documentaire gaat er nooit echt komen?
Nee. Tenzij dat Tom Waas presenteert, dan wel waarschijnlijk.
Shout-out naar Tom Waas, ja. En denk je dat er ooit iets als Willy's en Mariette neveneffecten, is dat iets wat er ook nog ooit...
Dat zou kunnen. dat zou kunnen, omdat wij hadden ons eerste reeks neveneffecten gemaakt. Ja. Dus zo, ja, zo op zoek naar de bron van de E40 en de landing in Groot-Brittannië en allemaal dat soort dingen. En ik weet nog dat we toen op het einde van die reeks een beetje peinzend naar elkaar keken en ons afvroegen, zou dit nu het absurdste zijn wat we ooit gemaakt hebben? En wij hadden zelf totaal dat gevoel niet. Hè. Wij dachten van, dit is wat we doen, we gaan hier verder op, echt diep in het absurdisme. En de reden was dat als je kijkt naar andere absurde tv-makers, dat die er altijd mee gestopt zijn. Die deden dat in hun jeugd en daarna zijn die andere dingen beginnen doen. Ja, de Monty Pythons bijvoorbeeld. John Cleese is na de Flying Circus heeft hij Fawlty Towers gemaakt, wat dan een hele goede sitcom is, maar wel een sitcom. Het is geen absurd sketchprogramma, er zit geen fish slapping dance in. En daarna is die film beginnen maken. En ik vond dat een soort schrikbeeld van, maar ja, maar zo film, zo verhaallijn van 90 minuten en al dat gedoe met die scènes en continuïteit. Nee, gewoon onzin maken. Absurde punchlines. Maar op dit moment, ja, ik zit nu met die podiumtournee.
Ja, over AI.
Ja, Koen werkt aan De Mol. Hè. Koen de Poorter werkt mee aan De Mol. Achter de schermen. Jelle zit met nonkels, dus echt ook scenario's schrijven. En scenario's schrijven is lastig. Hè? Dat is dan echt nadenken over spanningsbogen, over de volledige reeks. Dat is echt afzien. Dus ik denk... Jonas gaat regisseren, dus die zit in een nog langduriger, arbeidsintensiever project.
En allemaal ik denk, een zwaar leven.
Wel, maar het zijn allemaal arbeidsintensieve projecten. Ja, ja. En... Goed, een sketchprogramma filmen is ook veel werk, maar je hebt veel meer dat shooting from the hip. Dus zo, je mocht iets wilder doen en wat er een keer naast zitten en er een keer opzetten.
En wat buiten de lijnen kleuren.
Ja. Ja. En ik heb de indruk bij ons alle vier dat dat wel terug een aanlokkelijke gedachte wordt.
Dat dat weer borrelt ergens.
Ja, van geen 3 maanden naar een muur vol post-its te staren om te zien welk personage er wanneer wat gedaan heeft, maar gewoon echt shooting from the hip, gewoon echt absurde ideeën los te laten. Dus de kans is niet nul, maar het staat ook nog niet gepland alleszins.
Ik ben zeer benieuwd hoe dat die volgende schepping eruit zal zien, zou ik zeggen. Lieve Scherre, dikke merci.
Met heel veel plezier.
Voilà, dit was Radar. Bedankt om te luisteren. Ik ben trouwens Max de Moor en ik neem het volgende week even over van Lize. Vergeet ook niet te luisteren naar de cultuurpodcast Letteren, waarin we elke vrijdag een nieuw boek voorstellen dat genomineerd is voor de Vlaamse Literatuurprijs De Boon. Alle credits van deze podcast die vind je op www.standaard.be/podcast. Ik kijk al uit naar volgende week. Tot dan!